Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De Tweede Kamer gaat vanaf vandaag 8 weken met reces. Maar kan dat eigenlijk wel, nu ons land permanent in crisis lijkt te verkeren? En Johan Remkes moet boeren en de politiek weer dichter bij elkaar brengen. Maar is zijn missie niet bijvoorbeeld al kansloos, nu veel boerenorganisaties aangeven geen vertrouwen in hem te hebben? Dat mee bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, het klinkt een beetje schor vandaag.
Ja, sorry, ik was bij de Rolling Stones gisteravond en ik heb heel hard staan meezingen met mijn dochter. Dus ik heb mijn stem een beetje kwijt. Het klinkt alsof ik heel erg aan de whisky en aan de zware check ben, maar dat is niet zo.
We hebben het getest, daar is niets van waar, lieve luisteraar. Tobias, koffer gepakt?
Ja, backpack staat klaar, spullen eromheen, morgen alles erin en dan gaat de stekker eruit. Kijk. Absoluut.
Ja, 8 weken, Hans. Ja. Dat is toch bizar lang.
Ja, kijk, ik vind de recessen van 8 weken van de Tweede Kamer eigenlijk al jaren echt niet te verkopen eigenlijk. Het is echt heel lang. Maar nu vind ik het eigenlijk wel extra schrijnend. En ik kan je ook wel uitleggen waarom. De Tweede Kamer heeft er 9 maanden over gedaan na de vorige verkiezingen, voordat ze eindelijk hun ruzietjes bijlegden, onderlinge ruzietjes, en zijn kabinet gingen vormen. Nou, dat kabinet zat er dan eindelijk. Hè. In januari werd het geïnstalleerd, dus dat kabinet komt op stoom. Dat komt met allemaal plannen, hè, om de problemen in dit land op te pakken. En op het moment dat de ministers al die plannen presenteren, hè, dat is altijd, nou, dat duurt altijd een paar maanden, gaat de Tweede Kamer die de plan moet behandelen met vakantie? Ja, ik vind het echt niet te verkopen.
Er liggen ook nogal wat crises.
Nou ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik bedoel, we moeten maar afwachten of we voldoende gas hebben komende winter om onze huizen te verwarmen. Er is enorm veel onrust in het land met de boerenprotesten. Mensen maken zich zorgen over de koopkracht. De woningcrisis is groot. Nou ja, we hebben een oorlog in Europa. Ja, en de Tweede Kamer gaat met reces. Maar goed, zelf zeggen ze dan altijd, we gaan niet met vakantie, hè? We gaan op werkbezoek.
Maar zijn we nou 2 maanden stuurloos dan?
Nee. Ja, kijk, ze kunnen worden teruggeroepen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat er een debataanvraag wordt gedaan, en dan kan er gewoon worden besloten dat de Tweede Kamer terugkomt van vakantie. Want laten we wel wezen, ze gaan echt niet 8 weken op werkbezoek. Dat is een mooi fabeltje altijd inderdaad. Maar dan kunnen ze teruggehaald worden. Het is alleen, ja, heel veel processen verlopen trager. Want omdat de Kamer er bijvoorbeeld niet is formeel, kunnen ministeries niet met allerhande wetsvoorstellen komen of met belangrijke brieven om hen te informeren over de voortgang op bepaalde dossiers. Ja, het gaat op de waakvlam. Ja, je kunt je afvragen, is dat dit jaar niet...
Kijk, het kabinet werkt natuurlijk wel door en de ministeries werken door. En als er echt iets belangrijks is, dan komt de Kamer echt wel terug voor een spoeddebat. Maar ik vind het ook qua uitstraling naar de samenleving, waar er zoveel mis is. Ik denk echt bij mezelf, jongens, krap nou eens een keer achter op je achterhoofd. Weet je wel, ga gewoon aan het werk. Jullie hebben het land bijna een jaar lang echt in de houtgreep gehouden met jullie onderlinge gedoe, waardoor in de formatie. Is dat kabinet eindelijk? Nou, verdomme eens een keer aan het werk. Ja, ik word er echt een beetje boos om, sorry.
Nou ja, dus... jij niet alleen, hè? Pieter Omtzigt deed een aanvraag om het reces in ieder geval met een dag of twee in te korten, zodat er nog de laatste dingen wat meer gespreid konden worden, dat nog iets meer behandeld kon worden. Ja, hij was niet helemaal alleen, hè? Geert Wilders zei er ook iets over. En toch, op het moment dat Omtzigt die aanvraag deed, hoorde je krekels, hoorde je niks. En dat is... Ja, wel een beetje pijnlijk, vind ik.
Ja, ik heb wel wat vakantieplannen, ja zeker. Wie niet? Dus ik ga wel ergens in de zon proberen wat rust te nemen. Ik moet wel zeggen dat 7 weken of 8 weken, hoe lang is het? Ja, dat is wel een beetje buitenproportioneel. Als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander, als je niet in het onderwijs werkt, dan komt hij niet aan zoveel weken. Nogmaals, er wordt hard gewerkt. Dus ook Kamerleden die hard werken, die verdienen ook vakantie met een gezin of hoe dan ook. Dus tuurlijk hebben wij dat ook nodig. Ik ook, u ook. Maar het is wel heel erg lang. Zeker. Dus dat zou misschien wel een onsje minder mogen.
Ja, misschien wel een onsje minder. Ja,
maar wat ik dus zo raar vind, want natuurlijk heeft hij gelijk. Natuurlijk wordt hard gewerkt. Ik bedoel, ik werd net een beetje boos. En ik ga echt niet doen alsof Kamerleden allemaal lui zijn en de hele dag alleen maar achterover hangen. Dat is echt niet zo. Maar 8 weken vakantie is heel lang. En het rare is, elk jaar weer als dat zomerreces begint, zijn de Kamerleden die zeggen, ja, het is eigenlijk wel een beetje lang, hè, 8 weken. En ik werk al 25 jaar in Den Haag en dit hoor ik al 25 jaar. Het verandert nooit.
Gaat de telefoon en de laptop gewoon weer mee in de backpack, Tobias?
Nee, laptop blijft wel echt thuis. Telefoon gaat mee, want dat is ook mijn privételefoon. Dat is niet anders. Maar ik ben inderdaad wel eens... Kijk, soms dan... er zijn wel eens vakanties geweest dat je weet... Oh, er komt nog iets belangrijks aan. En dan is de verleiding toch wel groot om in ieder geval die telefoon mee te nemen. Dat je nog een beetje bereikbaar bent. Ik heb ook wel eens mijn laptop meegenomen. En nog wel eens, ik heb ook nog wel eens iets gedaan vanaf vakantieadres. Dat is een beetje funest natuurlijk. Maar ja, ik ben ook wel eens gebeld. Dus had ik in de Pyreneeën. En werd ik gebeld door een kamerlid met de beste bedoelingen. Maar die vertelde over een plannetje wat hij na de zomer ging voor me. Waar die mee ging komen. En toen heb ik wel gezegd, ja luister eens vriend, ik rij hier in de Pyreneeën, alles goed en wel. Leg het in de koelkast. Ik meld me over 2 weken wel, weet je wel. Dus ja, het heeft wel schaduwkanten.
Ja, dan lig je daar op dat Zuid-Europese strand en dan heb je opeens de stikstofcrisis in je hoofd. In Heerenveen liep het deze week lelijk uit de hand. Daar zou door de politie zelfs gericht zijn geschoten.
Ja, we hebben vannacht denk ik allemaal de beelden gezien van de politie die op boeren of op een boer heeft geschoten. Iedereen is daar enorm van geschrokken. Ik wil graag een debat over de escalatie van de protesten, de gevolgen die dit kan hebben.
Voorzitter, wat er gebeurt is heel erg heftig. Er is heel veel woede en verontwaardiging bij de boeren, maar van de politie wordt op het moment ongelooflijk veel gevraagd. En als er geweldsmiddelen worden ingezet, als er zelfs wordt geschoten, dan wordt dat altijd onderzocht. En het debat daarover nu, dat voegt daaraan niets toe. En dat gaat denk ik ook niet helpen aan het bedaren van de gemoederen wat zo hard nodig is.
Mevrouw Van der Plas, u heeft geen meerderheid voor uw verzoek.
Ja, geen meerderheid dus. Waarom gaat de meerderheid van de Kamer hier niet in mee?
Nou, kijk, dit is wel heel kort op de bal. Hè. Als er vandaag iets gebeurt, ik kan het er morgen over hebben natuurlijk. Maar dit is een losstaand incident vooralsnog. Hè. We weten het fijne er niet van. De Rijksrecherche doet onderzoek. Ja, waar moet je over debatteren dan? Dat je nog heel weinig weet. En dan gaat iedereen zijn politieke praatje voor de achterban nog eens een keertje overdoen.
Ja, dat het schande is, dat dit en
schande
dat.
Is en ja. Dat. En dan zullen ze zeggen, ja, maar we verwijten die politieagent in kwestie niet. Maar de politieorganisatie...
En ondertussen leidt zo'n debat tot niets. Want nee. Dat weet je van tevoren. Dus ik vind het eigenlijk wel terecht dat er geen debat is gevoerd. Maar er was één ding wat ik toch heel even wil memoreren. Meteen na dit incident gingen een aantal politici weer echt fors olie op het vuur gooien. Forum voor Democratie riep dat de politie corrupt was in dit land. En dan was er gisteravond, donderdagavond, zaten de ouders van die 16-jarige jongen, die zaten op televisie. En uitgerekend van die mensen moest het zinnige, relativerende olie op de golven geluid komen. Namelijk dat ze best begrepen dat ze het heel erg vonden wat er gebeurd was. En dat het nu belangrijk was dat iedereen weer even kalmeerde. En ik dacht, hadden we maar wat meer van dat soort mensen in Den Haag zitten.
Hier past een klein moment van stilte. olie op het vuur, jongens. Zo noemde Caroline van der Plas ook de aanstelling van Remkes als gespreksleider in de stikstofcrisis. Remkes werd namelijk aangewezen om boeren en kabinet straks samen aan tafel te krijgen om te praten over de stikstofplannen. Maar boerenorganisaties die lieten weten niet echt tevreden te zijn met deze benoeming. Zoals Mark van der Oeven van Farmers Defence Force.
Dat Remkes is aangewezen als bemiddelaar, ja, dat slaat bij ons eigenlijk in als een tang op een varken. Iemand die de doelen aangescherpt wil hebben van 26-50%, ja, die moet nou gaan bemiddelen om ergens in de midden uit te komen. Daar hebben we heel geen behoefte aan. Daarbij is hij ook nog burgemeester geweest van Den Haag. En hij heeft hier altijd maximaal onze protesten dwars gezeten. Dus we weten prima wie Remkes is. In onze sector en van onze kant geniet Remkes geen enkel vertrouwen om tot een bevredigend compromis te komen.
Maar volgens het kabinet is Johan Remkes wel de meest geschikte man om een gesprek met de boeren weer op gang te brengen.
Remkes is natuurlijk wel iemand die alles weet van het stikstofdossier. En als geen ander in staat is om op een onafhankelijke manier even de partijen aan tafel te brengen. Met als doel om het gewoon weer gewoon te verbinden. Nou, ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk allemaal gewoon aan tafel gaan zitten in augustus. Ik kan me niet voorstellen dat er boerenorganisaties zijn die zeggen er wordt over mij gesproken en niet met mij.
Ja, minister Van der Wal, die missie van Remkes, hè, om de boeren en het kabinet weer met elkaar in gesprek te brengen. Dat lijkt nu toch bijna alweer kansloos als de boerenpartijen zo reageren op zijn aanstelling.
Ja, want Farmers Defence Force was ook niet de enige. Hè? LTO Nederland zei ook al van we gaan niet met Remkes om tafel. Dus ja, ik weet niet, het zou heel goed kunnen. Hè? Remkes gaat in principe de gesprekken gaan pas over een maand van start. Hij heeft eerst allerlei vooroverleg en dergelijke. Dus het kan best zijn dat over een maand de gemoederen weer een beetje bedaard zijn. En mensen wel met hem om tafel gaan zitten. Maar als je voorafgaand aan het proces al zo ingraaft.
Nou ja. Kijk, Remkes is een van de architecten van het stikstofbeleid.
Als voorzitter van de adviescommissie toen.
Exact, exact. Hij was voorzitter van de adviescommissie die zei... jongens, we willen te veel op te weinig hectare in een te klein land. Hè, dus er moet echt ingeschikt worden. Het geldt voor de industrie, geldt voor de wegverkeer... het geldt voor waterverkeer, maar het geldt ook... En zeker voor de landbouw. Zijn signatuur is wel duidelijk. Dus dat hij uit de hoge hoed kwam. Ik begrijp best, hij is een zoon van tuinders. Heeft dus heeft in ieder geval bekendheid met het boerenleven. Hij heeft die boerderij niet over willen nemen trouwens. Maar goed, toch? En hij kent het stikstofdossier van voor naar achter. Dus ik begrijp ergens dat het een pragmatische keuze is. Maar ja, ik begrijp ook wel een klein beetje de skepsis bij de boeren. Van ja, maar waar gaan we dan over praten als die doelen heilig zijn en B, die man er als volgt in zit.
Ja, want dat is ook nog eens zo. Hè? Het kabinet heeft al gezegd, we gaan in gesprek, maar over deze doelen, daar valt niet over te onderhandelen.
Waar het kabinet natuurlijk wel mee zit, we doen allemaal net alsof dit een hele politieke beslissing is, en deels is het dat ook, maar de politiek is gewoon 3 jaar geleden met zijn rug tegen de muur gezet door de rechter. Die heeft gewoon gezegd van, er gaat geen spa meer de grond in voor de bouw van nieuwe woningen als jullie dat stikstofprobleem niet fors naar beneden brengen. Ja, nou, daar ga je.
Ik zie overigens nog wel een geitenpaadje. Er is misschien toch wel een klein beetje ruimte A, om die partijen aan tafel te krijgen en B, om die gesprekken dan ook nog te doen slagen. Want ik keek even naar die quote. Je zei het net al, LTO Nederland wil niet om tafel. Voorman Sjaak van der Tak. En die zei in zijn quote, op dit moment wordt vanuit de regering geen enkele ruimte geboden om het echte gesprek aan te gaan. Zei die over het doel, het tijdspad en de middelen. In het stikstofdossier. Nou, en dat is natuurlijk niet waar. Het doel is heilig, dat staat vast. Maar over tijdspad, wettelijk gezien, is er geen zeg maar einddatum voor het beleid dat het kabinet wil voeren. Er is aanvankelijk bijvoorbeeld gesproken over dat de stikstofreductie behaald zou moeten zijn in 2035. Maar dat is inmiddels 2030 geworden. Dus daar zit een verschuiving in. Dat is naar voren gehaald. Maar dat staat wettelijk gezien helemaal nergens vast. Dus daar zit al onderhandelingsruimte, ook voor het kabinet. En het tweede zijn die middelen. Ja, er is nu een pakket en dat pakket is fors. Ik kan me niet voorstellen dat dat te weinig gaat zijn, want 25 miljard maak je niet zomaar op. Maar ook over die middelen valt natuurlijk heus wel te praten als er geld tekort blijkt te zijn. Dus ik kan me zo voorstellen dat Remkes eerste telefoontje is naar Sjaak van der Tak en zegt, Sjaak, ik zie 3 dingen en over 2 daarvan valt te praten. Kom toch eens eventjes een bakkie doen.
En daar wordt het inderdaad, wat Tobias zegt, dat klopt. Want ik zei net, de politiek staat is door de rechter met de rug tegen de muur gezet. Maar 1 ding is natuurlijk wel politiek en dat is dat tijdspad. 2030 is gewoon een afspraak gemaakt, mede onder druk overigens van D66 in het regeerakkoord, dat het in 2030 gehaald moet worden. En dat maakt het meteen wel weer tricky, want als je zegt, daar kunnen we misschien nog wel over onderhandelen. Hè. In de Tweede Kamer hebben enkele oppositiepartijen, waaronder de SGP, ook gezegd, weet je wel, van wij zijn helemaal niet tegen die stikstofmaatregelen, maar moet het zo snel? De vraag is alleen, overleeft de coalitie dat?
Ja, gaat D66 dan zeggen, ja jongens, afspraken is afspraken, dan kappen we met het kabinet. Ja, het kan. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen, als je even gewoon door je oogharen naar dit kabinet kijkt, moet je zien hoeveel er ten gunste van D66 nu gebeurt. Hoeveel er hun kant op komt. Weet je, als het gaat over klimaatmaatregelen, als het gaat over stikstof, als het gaat over medisch-ethisch is dan, dat is altijd, dat blijft een beetje zoeken. Maar op onderwijs hebben ze echt veel, is hun kant op gekomen. Daar kunnen ze reclame mee maken bij de volgende verkiezingen. Ja, ik zou als ik D66 was niet zomaar eventjes weglopen bij dit kabinet.
Omdat er al zoveel gerealiseerd
is. Ja, er is best genoeg om mee te pochen. En je wil die boeren ook niet voorgoed vervreemden van de politiek. Hè. Ze zeggen altijd een verantwoordelijke partij te zijn. Nou, dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor groepen waar je niet direct de pleitbezorger van bent. Ik vind dat wel, als ik in de top van die partij zat, zo niet 1, 2, 3 doen.
Ja. En dan nog het derde punt waarover het onderhandelen valt. De middelen, waar Tobias het over heeft. Kijk, de tegenstanders van dit beleid, de boerenorganisaties voorop, die roepen nu heel hard, die schetsen een beeld alsof boer zijn in Nederland straks onmogelijk is. Maar dat is niet zo. Het kabinet wil niet alle boeren afschaffen of alle boeren uitkopen. Dat zegt het kabinet ook steeds, alleen niemand gelooft het. Omdat ze dat ongemakkelijke, stomme stikstofkaartje hebben geproduceerd, waarop in sommige gebieden je niet aan die doelen kunt komen als je niet bijna alle boerderijen zou weghalen. Dat kaartje is niet heilig, heeft het kabinet al gezegd. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat er echt wel uit te komen is. Ik bedoel, 25 miljard inderdaad, zei Tobias al. Dat is heel veel geld. Daarmee kun je boeren helpen duurzamer te produceren. Daarmee kun je boerderijen verplaatsen. Daarmee kun je allerlei subsidieregels subsidieregels optuigen. Zodat boeren op een andere manier hun geld kunnen verdienen. Bijvoorbeeld met natuurbehoud. Zodat ze met minder beesten toch een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. En onderdeel van de plannen is dat boeren een eerlijker prijs krijgen voor hun product. Dus ik denk, ja, als ze willen, moet er toch een uitweg te vinden zijn, denk ik.
En als ik het zo hoor, heeft Remkes dus ook best wel wat speelruimte straks om in de gesprekken met de boeren iets te kunnen geven, iets te kunnen bieden.
Ja, zolang je dat doel, wat Hans zegt, zolang je dat doel van de rechter niet uit het oog verliest, hè, dat is gewoon de rug tegen de muur, het deel hiervan. Ja, is er volgens mij best wel ruimte om te praten. En Remkes zal de laatste zijn. Ik bedoel, hij heeft ook hij heeft ook die formatie voor dit kabinet, heeft hij in feite vlot getrokken. Op een vrij bruske manier. Hij zei gewoon, jongens, hou eens op met een kinderachtig gezeik. Ga nou eens een keertje praten. Oké, Pietje vindt Jantje niet aardig. En Hansje kan Thomas niet velen. Maar laten we nou even normaal doen. We gaan nu even kijken of we voor het land misschien iets gedaan kunnen krijgen. Ja, en toen was het binnen een paar dagen gebeurd. Ik zeg niet dat hij wonderen kan verrichten. Hè, maar misschien dat hij de juiste toon kan raken hier en daar.
En zou dat in dit geval ook werken op die manier?
Nee, ik zou nu de fluwelen handschoenen in beginnen even hanteren. Maar als het zover komt, ik bedoel, het is niet zijn eerste repareerklus. Hè? In Den Haag, in Limburg, Remkes heeft nogal wat dossiertjes vlot getrokken. En vaak ging het wel om ruzies op te lossen ook. Dus ja, ik acht het niet onmogelijk. Ja,
ja, die gesprekken die starten pas half augustus. Waarom dan pas eigenlijk? Ik bedoel, nu
hij is met vakantie om te beginnen.
Hij was vorige week nog op vakantie. Sterker nog, toen het kabinet vorige week vrijdag besloot Remkes te gaan aankondigen. Toen wilden ze hem bellen en ik begreep van ambtenaren dat ze hem toen niet konden bereiken. Hij was op vakantie, dus dat is pas in het weekend gelukt.
Hij had zijn telefoon niet mee.
Ik weet ook niet waar hij was. Misschien zit hij weer in Thailand. Daar had hij een vakantiehuis, althans vroeger. Ik weet niet of hij dat nog steeds heeft. Ja. Ik denk dat het twee redenen heeft. De officiële reden is, hij moet zich even inwerken in het dossier en een hoop hoofdrolspelers in het dossier, waaronder overigens ook boerenleiders, gaan ook met vakantie. Maar ik denk dat ook wel meespeelt dat het prettig is om even de boel een beetje te laten luwen. Ja. En dan hopen dat over een paar weken de verhitte koppen iets zijn afgekoeld.
Jullie verwachten ook dat het komende maand wel wat rustiger gaat worden? Nou ja, kijk, want dat is niet wat we afgelopen weken zien natuurlijk.
Nee, maar kijk, ergens werkt dus, dat zag je net hoorde je in het fragment van de debataanvraag van Caroline. Ik snap best dat zij het erover hebben, maar het soms werkt die politiek ook als een soort blaasbalg natuurlijk voor de onvrede in het land. Hè. Er is weer een debat om je op te richten, daar hangen we een protest aan vast. Oh, er is een debat geweigerd, nou daar worden we dan heel boos op. Dus en dat valt weg met dat reces. En dan is 8 weken misschien ineens wel heel handig. Maar
zo had ik nog niet bekeken, Tobias. Ja. Misschien moeten we wel langer met reces.
Misschien wel 16 weken. Nee, maar dan valt dat ook weg. Dus dan heb je wel, ja, dat bekoelt het wel enigszins. En mensen gaan ook gewoon met vakantie, wellicht boeren zelfs. Dus dan komt er wel iets van koelte in het dossier. Overigens, er werd bezworen dat Remkes wel eerste keus was. Hè. Er gingen namen rond, Albert Dijkgraaf, Louise Fresco, begreep ik niet helemaal. Maar goed, er waren wat...
Dat waren ook twee namen waar de boerenorganisaties wel van gecharmeerd waren.
Ja, maar ook vooral doordat ze ze misschien niet eens zo heel goed kenden of dat ze zich niet zo geroerd hadden. Nou ja, in ieder geval, er werd bezworen dat het Johan Remkes was die de eerste keus was. Dus of dat waar is, weet je natuurlijk nooit. Misschien hebben we 10 uur telefoon niet opgenomen.
Dat zou kunnen.
Laat maar zitten, ja.
Ja, deze week werd er ook stevig gedebatteerd over de voorjaarsnota. Door de hoge inflatie en de energierekening hebben veel Nederlanders wat minder te besteden. En veel oppositiepartijen vinden dat het kabinet meer moet doen om die koopkracht te repareren. Maar volgens premier Rutte is er alleen ruimte om iets te doen voor de laagste inkomens.
Zitten we hier dus te kijken naar gewoon een onmachtige overheid die dus totaal geen oog heeft voor de noden in de samenleving, die dus eigenlijk tegen de samenleving zegt, zak er maar in.
Nee, voorzitter, dat is een overheid die €800 geeft aan mensen met de laagste inkomens, die per 1 januari de energiebelasting heeft verlaagd met €400 per huishouden. En we praten hier erover wat er misschien extra nodig zou kunnen zijn.
Het is niet genoeg. In 2022 zult u aan de hele Kamer, van uw eigen coalitie tot de hele oppositie, wilde dat u meer doet. En u steekt een dikke middelvinger naar Nederland op.
En we hebben het hier over 2,5 miljoen gezinnen die dit jaar niet rond kunnen komen. Ondanks alles wat het kabinet heeft gedaan. Ondanks dat. En dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat die mensen krijgen wat ze nodig hebben.
Ja. Maar daar ging Rutte uiteindelijk niet in mee. Het blijft beperkt tot €500 extra energietoeslag voor de allerlaagste inkomens.
Ja, ja. En dat was zeg maar het grote verzoeningsoffer wat het kabinet bracht in dit debat.
Overigens wel bovenop €800 die...
Dus het wordt €1300 extra voor de energierekening voor de laagste gezinnen in Nederland om in 2022, hè, dit jaar, daar gaat het om, hun energierekening te kunnen betalen. Ja, kijk, dit debat was uitgesmeerd over verschillende weken. Het eerste deel hebben we een paar weken geleden gehad. Toen heeft het kabinet de opdracht gekregen van de Tweede Kamer. Jongens, kijk nou of je voor de middengroep in Nederland, die het ook zwaar heeft onder de inflatie en hoge energierekening, kijk nou of je voor die mensen dit jaar nog wat extra geld beschikbaar hebt, hè, door belastingen te verlagen of een toeslag te verhogen. Nou, het kabinet heeft ongeveer 6-7 opties bekeken. En het grote probleem daarbij was niet zozeer dat het geld niet is. Het grote probleem is, de computer doet het niet. In de zin, als je geld wil uitkeren naar Nederlanders en je wil het gericht naar groepen doen, dan heb je de computers nodig van de Belastingdienst, van de SVB, van de UWV, van uitvoeringsinstanties. Uitvoeringsorganisaties. En die computers zijn al zwaar overbelast. Dat zijn ze al jaren. Daar is in 2019 ook een alarmerend rapport over verschenen. Van jongens, we overbelasten die lui. En nu zeggen de computers gewoon, ja, het gaat niet meer. Die mensen zeggen, als we het nu doen, dan loopt het uit de klauwen. Dan komt het geld terecht. Of bij de mensen die jij helemaal niet wil bedienen. Of het, we krijgen zoveel mensen die in beroep gaan of telefoontjes krijgen waarvan we begrijpen niet waarom we dit geld krijgen of hoe moeten we dit precies tot ons krijgen. Het lukt gewoon niet. En nou ja, dat is een probleem op zich. Hè? Maar laten we dat heel eventjes parkeren. Want jij vindt ook iets van, Hans. Maar los daarvan zegt het kabinet dus in feite, ja, dus kunnen we alleen voor die allerlaagste inkomens nog iets extra's doen. Dat is die €500. En meer zit er voor dit jaar niet in. U zult moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan gaan we kijken naar 2023 of we het een en ander kunnen repareren. Maar dat probleem met die uitvoeringsinstanties, met de computers, ja, dat is beschamend. Het geld is er dus gewoon. We kunnen het alleen niet aan de juiste mensen uitkeren. En dat, ja.
Ja. Nou ja, het geld is er natuurlijk niet. Het geld moeten we lenen. Maar ja, goed, we kunnen het ons veroorloven om het geld te lenen. Het is een gekmakend probleem. Ik ben het helemaal eens hoor met wat Tobias allemaal zegt. Maar als je het even op je laat doordringen. Heel veel mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Of het er overigens 2,5 miljoen zijn, zoals Klaver zegt dit jaar.
Hij telt,
wel heel veel dingen bij elkaar op. Maar dan nog, oké, voor die 1 miljoen huishoudens met het met allerlaagste inkomens, hè, tot 120% van het minimumloon, die kunnen bij hun gemeente dus dadelijk €1300 een cheque ophalen. Dat is al lastig, want heel veel mensen melden zich niet of die zijn moeilijk te bereiken. We zijn in Nederland gewoon niet in staat om, als de nood in de man is, heel snel nog te schakelen. En dat komt omdat wij in het verleden het systeem zo ingewikkeld hebben gemaakt en het hele ambtenaren en het computersysteem zo hebben overbelast dat nu het nodig is, we niet in staat zijn om heel snel te schakelen. En dat is toch echt wel gekmakend. En kijk, er is wel een oplossing voor, hè? Alleen dat wil ook niemand. Dat is namelijk, je kunt elke Nederlander, dat is een heel simpele oplossing. Je kan elke Nederlander kun je een geldbedrag overmaken.
Dat je niet gaat kijken naar van, nou ja, wat is dan dat, het laagste inkomen, voldoe je eraan, nee, gewoon, want iedereen krijgt geld.
Nee, want we hebben niet ergens een bestand in Nederland waarop staat die Nederlander wel, die Nederlander niet. Hè? Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar ja, dat willen we ook niet. En terecht, denk ik dan, als belastingbetaler. Want dan komen er miljarden euro's terecht bij mensen die het helemaal niet nodig hebben. Dat wil je ook niet. Dus je wil het echt richten op groepen die het nodig hebben. Nou, dat beleid, weet je wel, geld richten op mensen die het nodig hebben, dat hebben we al decennia lang. En in die decennia hebben we dus een systeem opgericht met echt tientallen inkomensregelingetjes via de belasting, via de gemeente, via andere uitvoeringsorganisaties, om allerlei specifieke groepen te kunnen bedienen. En nou moeten we aan de knoppen draaien tussentijds. En dan lukt dat dus niet. Ja, ik bedoel, ik snap het wat het kabinet zegt. Maar het is wel echt gekmakend.
Hoe gaat dit nu dan verder? Want in augustus wordt er dus gekeken van wat kunnen we eventueel volgend jaar doen in 2023?
Ja. Nou, verwacht vooral geen wonderen, zou ik willen zeggen. Want kijk, het gaat dus in augustus kun je dus, precies wat Hans zegt, je kan op dat moment wel dingen doen die in de toekomst liggen. Je kan dan op dat moment aan die knoppen draaien en sterker. En daar,
omdat het verder in de toekomst ligt.
Precies, nou ja. Je hebt meer tijd. Je hebt meer tijd. Want je hebt gewoon 1300 ambtenaren nodig om een regeling uit te voeren. En het zit in de ICT, het zit in mensen die vragen beantwoorden van burgers, het zit in mensen die gewoon de berekeningen maken van wie heeft waar recht op. Ja, je hebt niet even een blik ambtenaren achter de hand. Maar in augustus, ja, dan richt je de blik op de toekomst. Dan kun je dus iets meer. Je zou dan bijvoorbeeld, en daar sorteert het kabinet een beetje op voor, je zou die regelingen wat kunnen versimpelen. Hè? Dat je wat meer uitzonderingsdingetjes eruit haalt. Dat je het geld op een andere manier bij burgers doet belanden. Niet via ingewikkelde toeslagen enzovoort. En je zou kunnen zeggen, we gaan dan kijken naar wat hebben we structureel nodig Ieder jaar. Dus wat keert er ieder jaar terug wat mensen nodig hebben? Nu wordt er heel vaak per jaar wordt er aan een knopje gedraaid. En dat zou je op langere termijn, dat zou je over langere termijn kunnen gaan projecteren. En dat is wat het kabinet heel graag wil. De vraag is wel of dat gaat lukken. Er zijn tal van problemen. We hebben box 3 nog op te lossen. Dat haakt hierin. Er komt vandaag nog een rapport over hoe welvaart verdeeld is in ons land. Nou, dat gaat ook weer mee in die discussie. Maar dat zou zomaar kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld een loon minder gaan belasten en vermogen hebben. Aandelen, spaargeld, huis, een tweede huis, een huis. Dat het zwaarder wordt belast. Die discussie. Ik gooi het nu allemaal dus even op een hoop. Dit wordt al allemaal in die blender gestopt in augustus. Nou, dat wordt dus best wel een smakeloos drankje aan het einde natuurlijk. Want er moet politiek ook nog een plasje over gedaan worden. Ik voorzie niet dat daar ineens een heel nieuw Nederland aan je voeten ligt. Nee, ik denk dat er gewoon weer aan wat knoppen gedraaid gaat worden. En dat wordt in 2023, nou ja, misschien dus voor de middenklasse ook een beetje. Maar dat is mijn sombere voorspelling. Hè? Laat ze maar alsjeblieft ongelijk geven.
Ik hoor al dat we het nieuwe seizoen dadelijk beginnen in augustus met een hele positieve podcast.
Ja.
Dat komt goed. Ja, het kabinet vond deze week een nieuwe locatie voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week, Tobias. Bijna op vakantie. Dat was nog één weekje knallen.
Ja. Nou,
je hebt wel een parel, toch?
Ja, ik vind het wel een leuke. Niks te nadelen van degene die je daar gaat horen. Want dit is dus een Haags fenomeen. De proefballon. Je lanceert een plannetje waarvan het publiek denkt... Nou, dat klinkt sympathiek. Dat is aardig. Dat gaan we doen. En dan blijkt al vrij snel of wat later... dat dat plannetje niet kan of helemaal niet werkt of wat dan ook. Maar je hebt dan wel die aandacht gegenereerd. Nou, Wopke Hoekstra deed zoiets in de campagne van 2021. Toen die... Ja, eigenlijk zei hij van ja, er zijn profiteurs geweest van de coronacrisis, waaronder de supermarkten. En die zouden best wel wat winst kunnen afstaan om andere bedrijven weer op de been te helpen.
Er zijn gewoon takken van sport. Daar is soms wel 2, 3, 4
supermarkten.
Ja, supermarkten die ook dingen hebben verkocht. Producten hebben verkocht die nu helemaal niet typisch normaal gesproken bij de supermarkt gekocht werden. Maar ook andere takken van sport. Er is veel meer winst gemaakt. Mm-hmm. Dus ik vind het redelijk om na te denken over of je niet... tijdelijk, een soort van solidariteitsheffing... van die bedrijven die dus heel goed geboerd hebben juist in corona... Of je tijdelijk wat extra's kan vragen.
Ja, tijdelijk iets extra's vragen. Dat is precies het punt ook. Ja, dat plannetje van hem in de campagne... daar was hij dus als CDA-leider heel erg enthousiast over. Toen kwam het kabinet tot stand. Hij werd minister. En toen was Hoekstra in de Kamer ineens een stuk genuanceerder. Toen zei hij, nou ja, ik vind dat wel een goed idee... maar ik kan niet zeggen dat we dat nu al gaan doen. En nee, het is niet in het regeerakkoord gekomen. Hè. Dus je zag dat proefballonnetje al langzaam een klein beetje aan lucht verliezen. Toen zei hij, maar we gaan er ons als kabinet over buigen. Nou, dat blijkt te zijn. Dat blijkt te zijn gebeurd. Een jaar na dato. Door CDA-collega Marnix van Rijs, staatssecretaris Financiën. En die zei deze week dit.
U noemt de supermarkten. Nou, is gewoon geen goed voorstel. Omdat je dan een bepaalde sector extra gaat belasten. Dan loop je gewoon keihard tegen staatssteun aan in Brussel.
Ja, keihard tegen de regeltjes uit Brussel loop je dan aan. Het plannetje ooit gelanceerd in 2021, dat kan dus gewoon niet. En... er is een discussie gaande in de Tweede Kamer van moet je bijvoorbeeld energiebedrijven zwaarder belasten, want die profiteren van de hoge prijzen. Moet je supermarkten dus belasten die hebben geprofiteerd van de coronacrisis. En daar zijn ook wel in landen, in Italië, in Engeland, er zijn voorbeelden van, het heet dan bijvoorbeeld de windfall tax als het gaat om de energiebelasting. En er zijn ook tijdelijke belastingen op bepaalde sectoren die wel mogen van Brussel. Maar de wijze waarop wij belasting heffen in Nederland leent zich gewoon niet zo heel erg goed voor zo'n hele gerichte maatregel. Maatregels legde Van Rij ook deze week uit. En ja, daarmee is het plannetje eigenlijk dood. En dit gebeurt dus vaker in Den Haag. Hè. Er wordt een proefballon opgelaten en meestal is die binnen een dag lek geprikt. En ik vond het grappig om te zien dat dit ballonnetje is dus een jaar lang heel langzaam leeggelopen. En nu wel echt.
Nu is het wel echt. De supermarkten kunnen gewoon rustig ademhalen. Er komt geen extra heffing.
Nou ja, kijk, in de toekomst zou je daar... er wordt echt nog wel over doorgedacht. Er wordt nu ook door het ministerie van Financiën nog wel een vergelijking gemaakt met die taxes die in die andere landen worden gehanteerd. Van kunnen we daar toch niet iets uithalen wat bij ons van toepassing is. Maar ja, zoals het er nu voor ligt, computer says no.
Na een lange zoektocht heeft het kabinet een locatie gevonden voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat maakte de staatssecretaris Van den Burg deze week bekend.
COA heeft grond verworven... in de gemeente Noordoostpolder
in de plaats Band. Dat ligt dicht tegen Luttelgeest aan, waar we al een asielzoekerscentrum hebben. Het langslopende asielzoekerscentrum van Nederland, dat ook heel goed loopt. En daar is dus nu grond verworven. En zojuist heeft het COA formeel aan het bestuur van de gemeente gevraagd of er een aanmeldcentrum kan komen.
Een nieuwe aanmeldlocatie voor asielzoekers dus, Hans. Dat was ook wel nodig, hè?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Al heel lang wordt er geklaagd dat we hebben er nu één in Ter Apel, waar iedereen die asiel aanvraagt in Nederland naartoe moet. En het idee is dat je dan van daaruit naar een regulier AZC gaat. Alleen dat hele systeem loopt vast. Doordat mensen die een regulier AZC zitten en een verblijfsstatus hebben gekregen en naar een gewone woning zouden moeten, daar is geen woning voor. Dus die stromen niet door. Dus mensen die in Ter Apel aankomen kunnen niet naar een regulier AZC. En de hele boel loopt vast. Nou, dat is al een tijd zo. Al veel langer wordt erover gepraat. Jongens, we moeten meer van die aanmeldcentra hebben. Want één in Ter Apel is te weinig. En het probleem is, het lukt het kabinet niet om een gemeente bereid te vinden om zo'n aanmeldcentrum op zijn grondgebied neer te zetten. Want ja, ze dachten nu dat het geregeld was met Band, maar inmiddels is daar de gemeenteraad ook alweer gaan stijgen.
De meeste mensen willen gewoon dat dit soort problemen worden aangepakt, dat die asielzoekers niet op een stoel hoeven te slapen, maar gewoon een bed krijgen en gewoon een normale omstandigheden om in te leven straks. Maar niemand wil zo'n opvanglocatie in zijn eigen gemeente.
Nee, dus werkt het kabinet aan een nieuwe wet. Mogelijk dat die wet al vandaag, dit is vrijdag 8 juli als we deze podcast opnemen, wordt aangekondigd. Namelijk dat het kabinet een gemeente kan dwingen. Maar ja, dan nog, dat wil je eigenlijk niet. Want je hebt gewoon de medewerking nodig van de andere overheden om dit probleem op te lossen.
Hoe groot is de kans dat die wet er dan wel doorheen komt?
Ik verwacht wel dat die er doorheen gaat komen.
Ja, en dan zal erbij worden gezegd, nou, in het uiterste geval gaan we dat ook dan echt dat instrument hanteren. We zullen altijd eerst samenwerking blijven zoeken, blablabla. Want dat is ook gewoon echt zo. Ik bedoel, je hebt die gemeente nodig. Er worden nu ook veel vaker tijdelijke afspraken gemaakt. Oké, ik neem een AZC of ik neem een opvanglocatie of een noodlocatie, maar ik neem hem voor een half jaar en ik neem hem voor x aantal personen. Er wordt al een beetje in geknepen. Maar ja, dat uiterste machtsmiddel, waarvan de gemeente heel lang hebben gedacht dat het kabinet dat had, dat hadden ze niet. En ja, dat gaan ze nu toch in de wet proberen.
Ja, want dat speelde dus al eerder.
Ja, zeker. Met Broekers.
Precies, ja. Gemeentes die dachten dat ze verplicht waren om die mensen op te vangen.
Ja,
dat was wel komisch.
Dus nog helemaal niet. Een grote verdwijntruc van Hankie Broekers Knol. Ja,
burgemeesters die zelf verbaasd waren dat ze iets niet hoefden.
Ja, dat Abu Talib zijn juristen nog eens belde en zei van, ja, maar jongens, waar hebben we het dan al die tijd voor gedaan als we het niet eens hoefden? Ja, dat was wel gênant. Ja, en in Band, in de Noordoostpolder, daar is dus een plek voor zo'n aanmeldcentrum. En daarvan zegt de burgemeester, ja, wij worden nu wel heel, op zich wilden ze daar wel over praten, maar het wordt ons nu wel heel rap door de strot geduwd. En we hebben, het is zomer, we hebben niet de kans om de mensen ook hierover te bevragen, hè, de bewoners te bevragen, wat zij ervan vinden. Dus het wordt nu wel heel rap door de strot geduwd voor hun gevoel. En de locatie is ook wel een opmerkelijke keuze.
Dat kun je wel zeggen. Kijk, die hele boerenprotesten, die worden al wekenlang gevoed met een wat giftige onderboodschap. Namelijk, wij boeren, wij worden, ons land wordt afgepakt omdat zij daar allemaal buitenlanders willen neerzetten.
Zij is dan het kabinet.
Het kabinet, de linkse elite, noem maar op. Dat is natuurlijk niet zo. Tegelijkertijd, als dan het eerste plek waarmee het kabinet komt om een nieuw aanmeldcentrum neer te zetten, notabene een opgekochte boerderij is, dan denk ik wel, jeetje meneertje, is nou echt niemand op die ministeries die heel even één seconde langer nadenkt? Er zijn toch voldoende andere plekken te vinden nu waar dit zou kunnen. Lege kantoorgebouwen, lege ministeries, andere overheidsdingen. Even iets creatiever.
Ja, het is dus nog niet zeker dat die opvanglocatie er ook echt komt.
Ja, nou, dit wordt wel een discussie. Kijk, het KAVO is aangekocht volgens mij. Maar er is nog geen plan, er is geen tekening voor het centrum. Naast dat waar het centrum moet komen is al een AZC met 1000 vluchtelingen. En nog twee locaties met 300 arbeidsmigranten heeft Band ook. Dus er is al behoorlijk wat gestald daar, zullen we maar zeggen. Kijk, die burgemeester gaat nu als de wiedeweer gaan met van de burger in conclave. Met hoe gaan we de burgers bevragen of zij dit willen. Gaan de bezwaarmakers komen. Dat hele proces wat normaal gesproken wat lang gerekter is, dat gaat nu, en dat is al niet zo heel lang gerekt hoor, als het gaat om asielopvang, want het is al eigenlijk sinds de Syrië-crisis paniekvoetbal de hele tijd door. Er komt maar geen structurele oplossing. En ik snap best dat die niet voorhanden is, maar daardoor krijg je wel die situatie. Dat gaat gewoon in de snelkookpan, die discussie. En ja, ik denk dat er ergens eind van de zomer dat de band er wel uit moet zijn, zeg maar.
En dan zijn we er nog niet, hè? Want het kabinet heeft al gezegd, ja, we hebben nog wel twee van dit soort plekken nodig.
Ja, dus, ja. Zolang we krijgen die weekberichten, hè, over hoeveel mensen zich hebben gemeld. En dat gaat is heel lang zo, is dat 300, 400 per week hebben we het dan over, 300, 400. En het is nu al een aantal weken 900.000, 1100, 900.000. Dat zijn gewoon aantallen bovenop de opvang van Oekraïners die we eigenlijk niet kunnen verstouwen. Of je nou links bent of rechts, of je nou vindt dat ze welkom zijn of niet, we kunnen het praktisch gezien, zoals we het nu georganiseerd hebben, kunnen we dat niet aan. Dus dat gaat blijven piepen en kraken zolang er geen structurele oplossing komt. En er is wel in het debat, volgens mij 2 weken geleden, iets verschoven in die zin dat staatssecretaris van de Burg echt met tegenzin, hè, met bijna weerzin in zijn stem, maar echt met tegenzin, en dan hebben we het toch over VVD, maar hij zei iets wat waar de VVD nooit aan wilde, en dat was om te kijken of er toch gewoon een stop moet. Dus gewoon niemand meer toelaten. En dat staat haaks op verdragen. Dat staat haaks op de afspraken die we hebben gemaakt met landen in Europa. Want wij hebben steeds Hongarije en andere landen erop aangesproken van, jongens, jullie moeten je deel dragen. Ja. Maar ja, nu is de VVD toch zover. En hij zei het met tegenzin, weliswaar. Maar hij zei het wel. We gaan kijken of dat tot de opties behoort en hoe dan. Ja.
Sterker nog, dit is iets waar bijvoorbeeld het CDA al langer voor pleit. Hè. Jongens, dat mensenrechtenverdrag,
ja,
wat wij als Nederland en overigens de rest van Europa hebben ondertekend en bijna de rest van de wereld niet, verplicht ons tot opname van asielzoekers uit de hele wereld. En op een gegeven moment, we kunnen het niet meer aan, moeten we niet eens van dat vluchtelingenverdrag af. Dat toen voormalig CDA-leider Sybrand Buma dat ooit opperde, kreeg hij heel veel hoon over zich heen. Maar je ziet het idee wel bij steeds meer partijen postvatten van, ja, we zijn nu juridisch verplicht om heel veel mensen op te vangen. En in ieder geval allemaal te beoordelen. En dat lukt ons niet.
Nee, en vooral bij dat beoordelen. Op het moment dat je... Het is niet zo dat we heel de wereld hoeven op te vangen. Maar het is wel zo dat we heel de wereld moeten beoordelen. En op het moment dat we hebben gezegd, ja, maar deze vluchtelingen hebben geen recht op asiel, die moeten terug. Dan lukt het ons gewoon niet goed. En dat gaat al jaren zo. Het lukt ons gewoon niet goed om die mensen dan weer thuis te krijgen, om ze het land uit te krijgen. En dus blijft dat systeem verstopt zitten. En ja, bedien je eigenlijk niemand, hè? Want je vangt niet de mensen op die je op wil vangen. En je krijgt niet de mensen weg die je hier niet wil hebben. Dus in feite bedient dit kabinet en het vorige kabinet helemaal niemand. Welke politieke kleur je ook bent.
Het is natuurlijk wel zo, als je echt dat besluit van, wij stappen uit dat verdrag, wij gaan dat niet meer doen, dan...
Ja,
dan
ja, maar dat zal niet zo snel gebeuren, voorspelletje. Maar kijk, in het regeerakkoord is wel iets afgesproken hoor, of dat we nog eens gaan kijken naar of internationale... Daar stond overigens niet zozeer dit verdrag met naam genoemd, maar wel internationale verdragen. Ja. Weet je wel, moeten we daar niet eens naar kijken of die af en toe niet eens in de weg zitten? Dat was een soort bezweringsformule, denk ik. Want ik kan me niet voorstellen dat een aantal partijen in dit kabinet daarmee...
Nee, ik denk dat D66 en ChristenUnie gaan hun handtekening
direct niet.
Die zijn dan pleiten. Maar je zou wel kunnen... Kijk, ergens gaat het schuren. Als je alleen al demografisch kijkt, in welke mate onze bevolking toeneemt. Op een gegeven moment... het is wat Remkes op stikstof zei, maar op een gegeven moment is het ook... ik zeg niet dat het land vol is, maar het wordt krap, zeg maar. Hè? Dus je hebt dan alleen al die discussie. En daarover... Daar zijn ook mensen met een linkse signatuur het op zich niet mee oneens. Dus je zal ja toch moeten kijken van, loopt dat ook niet ergens tegen de grenzen aan van ons Nederlands recht, bijvoorbeeld om goed voor mensen te zorgen. Je kan mensen, ook vluchtelingen, als je ze geen veilig heenkomen als je kan bieden, als je ze laat slapen op de stoep bij de apel, voldoe je ook niet aan de internationale verplichting dat je mensen een veilige tijdelijke plek.
Sterker nog, vluchtelingenwerk zegt al, jongens, als jullie dit niet oplossen, dan dwingen we het af bij de rechter.
Die zeggen zelfs, het moet voor augustus, want anders dan gaan we inderdaad spannende zaken.
Ja, kleine wedstrijd.
Ja, en Van den Burg zei ook van, ja, luister, want wij financieren volgens mij vluchtelingenwerk en wij als belastingbetaler ook nog deels, hè, dus dan betaal je eigen rechtszaak tegen jezelf. Maar Van den Burg zei, jongens, een beetje begrip, ik weet ook niet wat ik meer moet doen. Er zijn geen huizen, ik kan ze niet uit die AZC zetten. Ergens loopt het vast, ja. Dat wordt wel een botsing op die manier. Lekker somber dit allemaal. Hè?
We zijn denk ik allemaal toe aan vakantie.
Ja, die vakantie die is voor jou bijna begonnen, Tobias. Hans, jij bent volgende week gewoon nog wel op de redactie. Wat ga je eigenlijk doen?
Nou, het kabinet werkt gewoon door. Dus er is geen enkele reden om met vakantie te gaan. Tobias en Hartog.
Dus de schaduwpremier van dit land, jij dus, die werkt ook gewoon door. Die werkt ook door. Simultaan aan het kabinet.
Ja, deze knecht van het kabinet.
Ja. Volgende week dan hebben we een bijzondere uitzending. Zonder Tobias dus, want die is op vakantie. Maar Hans, wij maken volgende week de balans op van Rutte 4, het eerste half jaar.
Het eerste half jaar.
En dan worden de cijfers uitgedeeld, de complimenten. En lanceren wij wellicht de rubriek Verwoest of Van Soest.
Nou, die heeft dan één aflevering, die rubriek waarschijnlijk. Want daarna gaat deze podcast ook het reces, toch?
Ja, dan zijn we er een tijdje uit. Maar we komen uiteraard weer gewoon terug. Tobias, volgende week rond deze tijd, wat doe jij dan?
Ja, dan sta ik op een berg ergens in Italië. Ja, maar ik ga wel luisteren hoor, 's avonds denk ik.
Ja, vast. Tot zover deze aflevering van Politiek Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we dus weer voor de laatste van dit seizoen. Tot dan.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.